Klokslag, intussen niet meer klokslag, maar bijna klokslag, 19:30. En ik wilde maar beginnen met deze informatie- en uitwisselingsbijeenkomst over PHS. Mijn naam is Gerlo Vrouwbos, ik ben de voorzitter vanavond. Wij krijgen zo meteen, zoals we ook gewend zijn, worden wij bijgepraat over alle ontwikkelingen rondom PHS. Er zijn drie mensen voor hier, dat is Menno Moen, programmamanager PHS. Die zal algemeen ingaan op de ontwikkelingen. Dan hebben we Richard van der Boogaard, omgevingsmanager PHS. Die zal meer ingaan op de afstemming met de omgeving en de procedures. En tot slot hebben we Thijs van Erven, projectleider VLK en Keulse Baan. Die zal meer ingaan op de technische kant. We hebben afgesproken met elkaar dat zij drie de presentatie geven en dat we daarna pas beginnen met vragen stellen, omdat we anders het risico lopen dat er vragen gesteld worden, dat we ergens in het kader van PS en verkeersmaatregelen wel aardig ergens een keer een verkeerde afslag nemen en links blijven rijden en uiteindelijk helemaal verkeerd uitkomen. Dus we hebben afgesproken dat ze eerst alle drie hun verhaal houden en dat ik dan langskom met de microfoon. Na afloop is er uiteraard nog gelegenheid, dacht ik, kijk even naar Mark, om iets te drinken beneden. Ja, dat kan ook nog. Dus als mensen denken, in plaats van naar Feyenoord kijken, wil ik even wat drinken. Ik zou het al weten, ik zou naar Feyenoord kijken, maar goed. Het is overigens 1-0, ik houd het wel een beetje in de gaten, ik ga het niet elke keer zeggen, maar het is 1-0 nu. Voor AC Milan, hè. Het was al niet voor Feyenoord. Maar goed, ik stel voor, Menno, dat ik jou het woord geef. En dan mag jij wat mij betreft ook gewoon het woord aan jou aan de volgende geven en de volgende, dan hoef ik er ook niet tussen te zitten. Succes.
Ja, oké. Okay. Goedenavond allemaal. Vandaag willen jullie eigenlijk weer bijpraten in het kader van de reguliere bijpraatmomenten die we hebben afgesproken. Dus vaak één keer per half jaar ongeveer per jaar dat we jullie bijpraten. De laatste keer dat we jullie echt in zo'n context hebben bijgepraat is vorig jaar januari geweest. Dat was ook naar aanleiding van de afspraken die in december 2023 zijn gemaakt met de partners. Tussentijds hebben jullie in juli 2024 nog een raadsinformatiebrief ontvangen. Vandaag zullen we vooral ingaan op de uitwerking van de afspraken met de partners zoals die zijn gemaakt in december 2023. En de stand van zaken van de deelprojecten. En zoals gebruikelijk beginnen we altijd even weer met waarom doen we dit ook alweer. Uiteindelijk het doel van Bokstel is het verminderen van overlast en eigenlijk het bijdragen aan een betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Bokstel. Specifiek is daar natuurlijk het knelpunt van de dubbele overweg bij de Tongense straat. Die ook gesloten moet worden, zodat het Rijk daar extra treinen kan rijden op een veilige manier. Dat gezamenlijke belang wat ik net al zei, dus het is niet alleen het gemeentelijke belang, maar ook provinciaal en rijksbelang en ProRail. Ja, die bereikbaarheid, overwegveiligheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid. Dat is het hele kader waar we het maatregelenpakket voor uitvoeren. Dat maatregelenpakket bestond tot vorig jaar altijd uit 5 deelprojecten. En vorig jaar is er eigenlijk 1 deelproject toegevoegd. Er werd al jaren of een aantal jaren met de overgang van PS Haren, of met de fusie tussen Haren en Bokstel gedeeltelijk, is PHSS bij Bokstel gekomen. En er is eigenlijk toen al besloten om dat in ieder geval door de programmaorganisatie Bokstel te laten op te pakken. En uiteindelijk in december 2023 zijn er, en dat hebben jullie vorig jaar ook toegelicht, ook afspraken gemaakt over de Rundsdijk. Dus we hebben het nu over 5 of 6 deelprojecten. Sluiting van de dubbele overweg, verbindingsweg Laden-Kapelweg, verkeersmaatregelen Tongeren, de capaciteitsuitbreiding Keulse Baan, de fietsonderdoorgang bij de tunnels Tongense straat en de Rundsdijk. Nog even over die Rundsdijk. Wat is daar nou in december 2023 afgesproken? Dat project is bij de fusie, zoals ik zei, overgegaan naar Bokstel. Daar lag een ingreep, die bestond eigenlijk uit een hele verplaatsing van de overweg op die plek, het uitbuigen van de weg. Waardoor de overwegveiligheid op die plek zou verbeteren, ook in relatie tot met name het vrachtverkeer wat de hoek om moet, eigenlijk gelijk de heikant in. We zijn toen in 2022 is er nieuwe informatie gekomen vanuit ProRail dat er sowieso een ontruimingslicht op die locatie moest worden geplaatst. Daarvan is toen gezegd Dat zou zelfs voldoende zijn in een definitieve situatie. Oorspronkelijk zou het alleen in een tijdelijke situatie zijn. Is door ProRail aangegeven, vanuit overwegveiligheid is dat voldoende om dat ook in een definitieve situatie zo te doen. Nou, toen is eigenlijk op beraden van ga je dan nog nu een investering doen in een hele overweg verplaatsen of zou dat ook op een iets andere manier kunnen? Omdat vanuit Bokstel wel werd gezegd van ja, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op die plek wil je nog wel verbeteren. Nou, daar is toen een andere optie uitgekomen, dus door de verlegging van de heikant in combinatie met de plaatsing van het ontruimingslicht. En daar hebben dus de partners in 2023 een afspraak over gemaakt. En uiteindelijk heeft dat geleid in combinatie met de zoektocht vanuit PS Bokstel naar extra middelen om het tekort op te lossen, waar we 2022 mee werden geconfronteerd. Heeft dat uiteindelijk geleid tot ook budgettaire afspraken. Dus we gaan nog steeds het totale maatregelenpakket realiseren. Met één scopewijziging dat de deelproject 4, de Kulse baan, het deel tussen de rotonde, de Goor en de aansluiting op de A2 niet meer zal worden gerealiseerd. Dat heeft enerzijds een financiële component, maar belangrijker is dat ook uit de verkeerscijfers kwam eigenlijk naar voren dat die capaciteitsuitbreiding op dat stuk niet noodzakelijk was. Op dit moment voor een robuuste weginfrastructuur. Dus dat deelproject is deels de scope aangepast. Maar verder is het totale maatregelenpakket is in de lucht gebleven met de 5 deelprojecten vanuit maatregelenpakket Bokstel. Met deze financiële afspraken. Dus uiteindelijk totale taakstellend of de kosten totaal inclusief BTW 72,4 miljoen. Nou, een stuk van de BTW is compensabel. Dus dat leidt uiteindelijk dat de partners hebben gezegd, wij staan gezamenlijk garant voor die 67 miljoen die er nodig is. Nou, er is dus aanvullende middelen zijn beschikbaar gesteld bovenop het budget wat al in 2015 beschikbaar was gesteld. Verder voor de heikant, of Runsdijk heikant, dat project was uit mijn hoofd 3,4 miljoen ooit beschikbaar. Daar is toen de constatering gezegd van nou, de maatregelen die nu worden uitgevoerd zijn goedkoper. En dat heeft ertoe geleid dat het Rijk heeft gezegd, ons aandeel in die maatregelen voegen we toe aan de middelen voor PS Runsdijk. Dus dit is uiteindelijk het totale pakket aan financiële afspraken wat is gemaakt in december 2024 of 23. Binnen de gemeente Bokstel is dit in 2024 ook al verwerkt in de meerjarenbegroting. Nou, wat hebben we dan in 2024 samen met de partners gedaan? We hebben die afspraken die op dat moment alleen in de bestuurlijke overleg zijn gemaakt, hebben verder uitgewerkt in zogenaamde instemmingsverklaringen. Dat is eigenlijk een soort waswoordlijst op de bestuursovereenkomst uit 2015. Dus er is gekeken van welke afspraken hebben we toen gemaakt en welke wijziging moet worden doorgevoerd ten opzichte van die toen gemaakte afspraken. Nou, dat heeft geleid tot 2 instemmingsverklaringen. 1 instemmingsverklaring voor het maatregelenpakket PS Bokstel, eentje voor het maatregelenpakket wat voorheen dus PS Haren S heette. En wat we nu eigenlijk noemen Runsdijk Heikant. Nou, het belangrijke is daar, wat daarin ook is opgenomen, bijvoorbeeld als wijziging, dat is denk ik belangrijk voor Bokstel ook, om te benoemen dat de partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen mocht er in de toekomst weer een financieel tekort ontstaan. Voorheen stond er in de overeenkomst dat dan Bokstel een oplossing moest gaan zoeken. Daar is nu nadrukkelijk gezegd, partners gaan gezamenlijk zoeken naar die oplossing voor dat probleem als het zich voordoet. En verder is er een afspraak gemaakt over mogelijke toekomstige tekorten. Hoe zou dan in principe de financiering eruit zien? Dus daar is een soort verdeelsleutel gemaakt van het Rijk nog steeds 50% bijdragen. De regio doet ook 50%, dus provincie en gemeente samen. Daar zit wel een iets wijziging van gemeente Bokstel zit op dit moment rond de 17-18%, initieel op 15% bijdrage. Daar is een iets andere verdeling gekozen tussen de provincie en de gemeente Bokstel. Dus dat in de toekomst gemeente Bokstel een iets groter aandeel van dat mogelijk tekort voor haar rekening zou nemen. Met wel de kanttekening dat alle partijen, als een tekort zich voordoet, wel zullen moeten instemmen om ook dat tekort weer te gaan dekken. Dus niet een automatisme dat budget dan beschikbaar komt. En verder wat ik net al zei, het programmateam PS Bokstel heeft ook eigenlijk de verdere voorbereiding van PS Runsdijk opgepakt. Nou, en dan de planning, dat is ongeveer het moeilijkste. We hadden heel graag een planning afgegeven. Maar op dit moment is het eigenlijk niet mogelijk om een goede planning af te geven. Dat heeft te maken De belangrijkste reden is dat er geen juridische zekerheid is over de VLK. Die zit enerzijds op het bestemmingsplan, waar nog de Raad van State procedure loopt. En anderzijds zit dat op de WNB-vergunning, dus de wet natuurbescherming. In relatie tot alle stikstofproblematiek is die vergunningverlening opgeschort. En er is op dit moment nog geen zicht op of en wanneer die vergunningverlening weer wel zal plaatsvinden. Dus dat betekent eigenlijk dat we voor de VLK op dit moment geen planning kunnen maken. We weten wel van op het moment dat er zekerheid komt dat het ongeveer 2 jaar zal duren, 2 tot 3 jaar. En dat heeft ook te maken met de tijd die ProRail bijvoorbeeld nodig heeft om tijdelijke treinvrije periodes te regelen. En omdat we nog niet weten hoe de VLK gepland kan worden, er zit ook een randvoorwaardelijkheid in naar de andere deelprojecten. Dus zoals gezegd, de prioritaire projecten zijn deelproject 2 VLK en de sluiting van de dubbele overweg. De dubbele overweg kan pas worden gesloten als de VLK in gebruik is genomen. Dus in die zin houden die elkaar in de houtgreep en de andere projecten komen daar naar. Dus het is op dit moment lastig gewoon of we kunnen geen actuele planning afgeven. En dan draag ik het stokje over naar Richard.
Goedenavond. Ik ben Richard van der Boogaard en ik mag hier het stokje overnemen van Menno. Hij heeft het gras al een beetje voor mijn voeten weggemaaid toen het over de planning ging. Voor de verbindingsweg, voor de VLK, is in 2022 het bestemmingsplan vastgesteld waar beroepen tegen in zijn gediend. En die liggen nog bij de Raad van State. De Raad van State die heeft het nogal druk. We zijn er al een aantal keren achteraan gegaan om te vragen van wanneer worden ze daadwerkelijk behandeld, die beroepen. En nu hebben ze afgelopen december hebben ze gezegd van we verwachten in Q2, dus vanaf komende april tot juni, een zitting in te kunnen plannen waarin de beroepen van worden behandeld. Dus wij zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van die zitting, ook omdat het 2 jaar geleden is vastgesteld en we ook ons verweer van toen nog een keer tegen het licht houden. Er zijn ook weer nieuwe afspraken gemaakt, dus in die zin zijn wij ons daarop aan het voorbereiden. Maar dat is dus ook in relatie tot de planningen nogal onzekere factor. En dat wat betreft het bestemmingsplan voor de VLK. Daarnaast hebben we ook een WNB, een vergunning met natuurbescherming aangevraagd vanwege de stikstof op de Campina. Daar is ook een bedrijf voor aangekocht. Maar zoals u ook in het nieuws zult horen en zien, is er op rijksniveau, maar ook op provinciaal niveau onduidelijkheid over hoe gaan we daar nou in met elkaar om? Of hoe gaan we om met het stuk stikstof? En hoe gaan we om met vergunningen die er zijn aangevraagd en afspraken die er ook in Europa zijn gemaakt? Dus dat is nog een vraag van wanneer de provincie, want die vergunning is aangevraagd bij de provincie. Die is bevoegd gezag voor de wet natuurbescherming, het onderdeel stikstof. Wanneer zij verder gaan met vergunningverlening. De vergunning is aangehouden, hij is on hold gezet. Dus hij is niet verworpen of ingetrokken. Dus hij ligt bij de provincie op de stapel eigenlijk. Dus daar zijn we ook aan, ook in het licht van de Raad van State zitting, ook weer even aan het kijken wat hebben we toen van stikstof gevonden, wat hebben we, hoe verhoudt zich dat tot de situatie nu? Hoe gaat dat verder? Dus daar zijn we ons ook op aan het voorbereiden en we proberen ook bij de provincie dingen los te krijgen, maar zij zit op dit moment in een hele moeilijke positie als het daarom om gaat, omdat ze ook en initiatiefnemer zijn en bevoegd gezag als het om stikstof gaat. Dat zijn eigenlijk voor de VLK zijn dat de belangrijkste dingen waar we mee bezig zijn, naast dat we ook nog een aantal gronden te verwerven hebben. Er is 2 jaar geleden een koninklijk besluit genomen voor de onteigening. En daar zijn we ook mee bezig om dat verder te brengen, die onteigening van nog een paar percelen. Dit gaat vooral over de verbindingsweg Laardon-Kapelweg. Ook staat er verkeersmaatregelen Tongeren nog genoemd. Daarvoor is destijds het bestemmingsplan van kracht geworden. Dus daar hebben we niet nog een Raad van State zitting en vergunningen die we nog moeten krijgen. Dus daar zijn we ook, en we willen het graag samen oppakken, bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden en nog de laatste afstemming met de omgeving. Dat wat betreft de VLK en de Tongerenseweg. De Keulsebaan, daar is het bestemmingsplan van vernietigd door de Raad van State 2 jaar geleden. En dat heeft ertoe geleid dat wij nog eens goed zijn gaan kijken. Wat betekent die uitspraak? Wat moet er? Wat kan er? En daar is een paar weken geleden, zo uit mijn hoofd, 25 januari, een voorkeursvariant vastgesteld door het college. Er is een alternatief. Ja, er zijn een aantal varianten afgewogen voor de Keulsebaan. En toen is in januari is de voorkeursvariant gekozen, waarbij in eerste instantie of in het vorige bestemmingsplan, daar was de vanaf de A2 tot de tunnelbak was daarin meegenomen in dat bestemmingsplan. En nu is er gekozen voor een variant die vanaf de rotonde de Passer, de kruising met de Eindhovense weg tot de situatie ter hoogte van de tunnelbak, die zit in de voorkeursvariant. Omdat is gebleken dat het stuk tussen de Eindhovense weg en de A2, dat hoeft niet in die zin te worden meegenomen, omdat dit ook een robuuste oplossing biedt. Daar kan Thijs straks nog wat meer over vertellen bij het onderdeel techniek. En op basis van dat vastgestelde voorkeursvariant wordt er nu gewerkt aan het voorlopig ontwerp, wat dan straks de basis is, ook weer voor de planologische procedure en ook de verwerving van gronden. En daar zullen wij ook weer over in gesprek gaan met de mensen met wie we al in gesprek waren en ook met de natuurorganisaties, met de mensen die ook eerder hebben meegekeken als het gaat over landschappelijke inpassing. Dus dat wordt dan ook weer opgepakt. Maar per saldo is het ruimtebeslag van deze voorkeursvariant is kleiner dan het ruimtebeslag wat er is meegenomen in het bestemmingsplan wat destijds is vernietigd. Vernietigd door de Raad van State. Dat de sluiting van de dubbele overweg, die is gekoppeld aan de ingebruikname van de VLK. En die hangt dus ook wat Menno al zei, af van de behandeling door de Raad van State, waarvan we hopen dat nu in Q2... zal plaatsvinden van dit jaar. De fietsonderdoorgang aan de Tongerse straat, daar is het bestemmingsplan destijds ook voor vernietigd. En dat heeft ertoe geleid dat wij zeiden van we moeten nog eens goed naar die situatie daar kijken. En om ook straks beter gesteld te staan voor een eventuele gang naar de Raad van State en ook voor eventuele onteigening. Dus daar zijn we gestart met een variantenstudie. Daar hebben we een partij voor aangesteld die ons daar die dat met ons gaat uitvoeren. En ook vanuit ProRail wordt daarin in meegewerkt. Dus het is ook een partij die spoorse activiteiten binnen zijn scope, binnen hun capaciteit moest hebben. Dus daar, die variantenstudie die wordt nu opgestart en daar zal een voorkeursvariant uit naar voren komen. En die gaan we dan te zijner tijd ook weer planologisch regelen. En ook moeten we dan bezien hoe we dan gronden zullen moeten verwerven. En ik heb op het volgende plaatje de varianten staan, waarbij ook rekening is gehouden met de zogenaamde derde poot, om de aansluiting richting Tongeren te kunnen maken voor fietsers. Dus dat is een van de uitgangspunten, dat we die niet onmogelijk moeten maken. Hier zien jullie de drie varianten schematisch weergegeven, waarbij rechts, zeg maar, dat is de drankenhandel nu, waar variant 2, die er eigenlijk, die hem schampt, zeg maar, die is nu geregeld in het bestemmingsplan. Of, die is dus niet geregeld, maar die is opgenomen in het bestemmingsplan, dat is vernietigd. En variant 1 en 3 zijn ook nog varianten die we ook afwegen ten opzichte van elkaar, van die in totaal drie varianten. Dus deze studie die gaat nu uitgevoerd worden, waarbij hier onder ook schematisch de derde poot is weergegeven. Dan nog de Runsdijk, of de heikant, die ook nu door ons team verder is opgepakt. Daar hebben we afgelopen april voor bij elkaar gezeten met omwonenden, aanwonenden. En toen is een eerste schetsontwerp gedeeld met de aanwezigen en daar is input opgehaald. En daar zijn reacties op binnengekomen, ook op die avond. En naar aanleiding daarvan hebben we dat schetsontwerp ook aangepast. Zijn we wat dingen nog verder gaan onderzoeken. Het is daar, we hebben ook naar stikstof gekeken, omdat het ook niet ver van de Campina vandaan is. Maar ook naar het gebied als het gaat om de water. Claims die daar liggen. Het is nogal laag gelegen. Het is ook een waterbergingsgebied en een reserveringsgebied. Dus we zeiden van, daar moeten we even goed naar kijken voordat we daar dingen gaan doen die misschien niet kunnen. En dat traject loopt nog. Daarover zijn we nog in overleg met het waterschap, wat betreft de haalbaarheid voor die waterberging. En we hopen dat we daar akkoord op krijgen, dat we dat daadwerkelijk kunnen gaan maken. En dan zal er een voorkeursvariant worden vastgesteld door het college om vervolgens aan de slag te gaan met de voorbereidingen, de onderzoeken, de nadere onderzoeken voor de planologische procedure en het verder brengen van een ontwerp van de Runsdijk. En ter plaatse zijn de gronden waarop het is voorzien, die zijn in eigendom van de gemeente. Dus daar hebben we geen gronden voor aan te kopen. In het eerdere plaatje wat Menno liet zien, was er een abstracter, dat plaatje. Was er een wat rechtere lijn naar boven ingetekend. En nu hebben we een schetsontwerp gemaakt waarbij afwaarts van de woningen aan de Runsdijk de weg wordt voorzien. Dus dit is nu het plaatje wat ter toetsing bij het waterschap ligt. En ter laatste afstemming als het gaat over water, waarbij ook het gebied is laag gelegen, de grondwaterstand staat redelijk hoog. Dat is ook waarom we nu in gesprek zijn met het waterschap. waarbij de weg wat hoger is voorzien dan het huidige maaiveld, zeg maar, van de agrarische gronden daar. Nou mag Thijs.
Goedenavond, ik ben Thijs van Erven. Ja, wij hebben de keuze gemaakt om het van grof naar fijn te doen. Dus we gaan een aantal projecten nog een keer opnieuw door. Maar dat heeft meer te maken met dat we anders met heel veel wisselingen te maken hadden. Dus we hebben het op onderwerp gedaan van omgevingsmanagement en ik dus nu over techniek. En ik heb een paar aanvullingen op wat er net al verteld is. Verkeersmaatregelen. Tongeren is toegevoegd aan de verbindingsweg Laardon-Kapelweg. En daar heeft er alles mee te maken dat alles waar wij dingen samen kunnen voegen om het proces wat logisch is te versnellen of beter op elkaar af te stemmen, dat allemaal samen te voegen. Dus binnen het programma PS Bokstel zien wij dat ook als één object. We hebben ook één aanbesteding zometeen voor twee projecten die tegelijk in uitvoering gaan. Het grootste gedeelte, eigenlijk de verbindingsweg naar de Mezenlaan, dat is eigenlijk het grootste gedeelte wat we gaan aanleggen. De rest zijn wat meer kleinschalige verkeersmaatregelen. Die sluit aan op de VLK, dus het zou ook niet logisch zijn als we eerst die weg aanleggen, die nu nog naar niks gaat, en daarna pas de VLK. Dus daar hebben we dat allemaal in samengepakt. Menno die noemde het net ook al, om de VLK aan te kunnen leggen, een treinvrije periode. Richard is ook ingaan op het bestemmingsplan wat nog bij de Raad van State ligt. Even om een beeld te geven van een bepaalde planning in tijd. ProRail die wil nu nog niet een treinvrije periode inplannen. En die is nodig om de overwegen aan te passen. Die gaan dat pas doen bij juridische zekerheid. Dat is op het moment dat er een Raad van State uitspraak is. En op het moment dat er een Raad van State uitspraak is, beginnen zij met inplannen voor jullie beeldvorming. Dat duurt dan 18 tot 24 maanden. Voordat er een treinvrije periode is. Dus vanaf een zitting, dan moet je even uitgaan dat er 2 jaar later pas een VLK zou kunnen zijn met overwegen. We zouden eerder kunnen starten met de civiele werkzaamheden. Dat is wat we nu nog aan het kijken zijn. Maar dat is allemaal nog, ja, hoe ver we straks in detail dat verder kunnen vormgeven. Dat zorgt voor de nodige afstemming ook met ProRail om dat juist op elkaar aan te sluiten. Wat hebben wij in de tussentijd dan gedaan? Ondanks die onzekerheid die er is, zijn wij wel gaan kijken van hoe ver kunnen wij dat ontwerp verder detailleren en dingen uitsluiten. Zo hebben we een aantal dingen die we tegen zijn gekomen. Wij dachten flora en fauna in beeld te hebben. Inmiddels zijn de onderzoeken het project loopt al iets langer. Die zijn niet meer, kunnen we niet meer toepassen. Dus we hebben een nieuw flora en fauna onderzoek moeten doen, waarin de hele VLK opnieuw is bekeken met welke diersoorten daar allemaal in en rondom zitten. Er zit één bijzonderheid in. We hebben een woning aan Tongeren 50. Die hebben we apart bekeken. Daar hebben we vleermuizen in de boerderij geconstateerd waar we voor een oplossing moeten zorgen. Dus die processen die lopen om daar te kijken van, we moeten voordat we die weg aan kunnen leggen eerst de boerderij slopen. Nou, dan moeten eerst die diersoorten een nieuw huis hebben om dat allemaal te kunnen organiseren. Voor de rest van de VLK hebben wij onlangs een rapportage gehad. We hebben dus ook nog geen maatregelen daarvoor. We hebben wel zicht op of het mogelijk is om daar maatregelen voor te hebben, maar we hebben nog geen maatregelen daarvoor. En wat we hebben geconstateerd is dat we niet alleen een das in het gebied hebben zitten, maar dat hij ook een huis heeft direct naast de toekomstige VLK. Hier staat de steenuil, maar daar doe ik het mee tekort. We hebben meerdere uilen gezien, maar het is voornamelijk de steenuil en de kerkuil waar wij iets mee moeten. We hebben vleermuizen. Ik weet niet in hoeverre jullie daar bekend mee zijn, maar we hebben hier een vijftal vleermuizen soorten die we zijn tegengekomen, waar we in ieder geval bij 3 maatregelen moeten treffen, omdat we daar ook echt het leefgebied en het verblijfgebied aantasten. En daarnaast hebben we een aantal machtigachtigen geconstateerd. Dus we hebben ook met camera's hebben we wat onderzoek uitgevoerd. Er zijn ook dingen op vastgelegd. De meeste hebben weinig invloed of die zijn dusdanig met weinig regelmaat aangetroffen, dat we daar het leefgebied niet echt op aantasten. of hele kleine voorzieningen moeten treffen. Alleen voor de bunsing hebben we wat grotere voorzieningen te treffen. Daar treffen we echt zijn leefgebied aan. Dus daar moeten we mitigerende maatregelen voor treffen. Wat we verder nog gekeken hebben is archeologie. Dingen die we nu al kunnen doen, doen we het liefst nu. En dan hebben we straks zo min mogelijk te doen richting de uitvoering. Dus zoals jullie zien hebben we genoeg maatregelen om te nemen. Een van de dingen die nog lag en die ook in het bestemmingsplan is opgenomen. Een groot gedeelte van de VOK heeft archeologische waarde. Daar is nog nooit, anders dan dat het als landbouw gebruikt is, is daar nog nooit de grond geroerd verder dan 40 centimeter. En ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar we hebben onlangs proefsleuven gegraven. Dat zijn proefsleuven van 4 meter bij 20 meter, ongeveer een meter diep. En als we iets gevonden hebben, iets dieper of iets breder. Een stuk of 40 hebben wij daar gegraven. Daarin zijn, ik heb het even opgeschreven, wij hebben 650 sporen gevonden. Dus dat zijn verstoringen, mogelijke paalresten, et cetera. En we hebben 155 stukjes gevonden, dus vondsten, van aardewerk tot... We hebben ook botjes gevonden. Hoe dat daar precies is, daar krijgen we nog de volledige onderzoeken, want dat loopt nu. Dat is allemaal, moet allemaal gedateerd worden en bepaald worden in hoeverre we dat moeten bewaren. Er zijn in ieder geval 4 plaatsen, zo zeggen de archeologen, 4 plaatsen die ze aan elkaar kunnen linken, dat het... locaties zijn waarvan er in ieder geval 2 een dusdanige waarde hebben dat ze potentieel behoudenswaardig zijn. En dan moet je denken aan, dat gaat terug tot de bronstijd, ijzertijd of de middeleeuwen, dat ze dat op basis van de informatie die ze nu hebben zouden kunnen zeggen. Daar krijgen wij nog informatie over en dat betekent dan meer over hoe we straks de VLK kunnen gaan funderen en of we daar nog voorzieningen moeten treffen om dat of te behouden of mogelijk verder moeten uitgraven. Als we dan gaan kijken naar welke opgaves hebben we dan nog meer, dan heb ik hier eigenlijk de belangrijkste nog genoemd of opgeschreven. Dat gaat over de waterhuishouding. Ik weet niet of jullie wel eens in het gebied komen, maar dat is dus vrij nat. Vooral als het hoog grondwater is, dan staat het bijna aan het maaiveld. Nou, dat is ook de opgave waar wij mee te maken hebben. Als je een goede weg wil bouwen, dan wil je dat je constructie van je weg, dus je opbouw, dat die droog is. En dat is een opgave die we 10 jaar geleden misschien anders benaderd hadden. Omdat het grondwater toen ook lager stond. En we nu dus met de VOK een stukje hoger uit moeten komen. Om gewoon een goede weg te kunnen hebben waar we jarenlang plezier van hebben. Dat geeft wat uitdagingen voor de waterberging. Dus wij hebben wat percelen eromheen die we gaan benutten om dat allemaal op te kunnen vangen. En dat is net iets meer dan dat we voorheen gedacht hebben. Dat zou ook kunnen betekenen dat het misschien wat minder in het landschap opgenomen kan worden, omdat het toch wat grotere voorzieningen gaan worden. Maar dat lijkt allemaal te passen binnen de projectgrenzen die we daarvoor hebben. De drooglegging, dat is eigenlijk wat ik net zei over de hoogte van de weg ten opzichte van het grondwater. Dan hebben we ook nog een brug te maken over het smalwater om aan de zuidkant aan te sluiten op het bedrijfterrein Ladonk bij de weg Kolenhoef. Gaan we een brug maken die over het smalwater gaat. En ook dat gebied rondom het smalwater is bestempeld als waterreserveringsgebied. Dus alles wat we daar ophogen, nou ik heb net gezegd dat we iets hoger gaan, dat moeten we ook, alles wat je ophoogt moet je in de kuil graven. Want eens in de zoveel tijd zou dat onder water kunnen staan en die ruimte die ze nu hebben, die willen ze behouden, of dat moet behouden blijven, want daarvoor is het waterreserveringsgebied. Dus alles wat wij ophogen moeten we gaan compenseren. Dit zijn ook de 4 elementen die we met het waterschap bespreken, want het waterschap geeft daar een vergunning voor af. En als we dat niet hebben, kunnen wij ook geen weg aanleggen. Om even een beeld te geven, ik weet niet in hoeverre bij jullie het nog in het beeld zat. Dit is de VOK zoals die nu, het is een groot plaatje, het is een flinke weg. We gaan hier aansluiten, eigenlijk bij de brug over de kleine A. Hier zit nu de overweg, de kapelweg erin. Dan wordt hier recht doorgetrokken. Gaat hier bij de Ekker, die staat nu 250. Dit is nu een hele smalle overweg. Dat wordt de volwaardige overweg.
En gaat die zo en hier dwars door het landschap, Kalkzeuvel, zo naar de Kolenhoek. Het gedeelte waar de archeologie iets gevonden is, gaat vooral over dit gedeelte, wat waarde heeft. Hier zijn ook proefsleuven gegraven, er zijn ook dingen gevonden, maar die zijn wat uit de recentere tijd. De meeste diersoorten zijn ook aan dat gedeelte gevonden. De opgave die we hebben, dit is Kalksheuvel, het woord zegt het al, het ligt wat hoger. Dus de opgave die we hebben is dat het water hier valt en we het niet naar die kant kunnen brengen, terwijl we daar juist de meeste ruimte hebben om water te bergen. Dus wij zijn hier, zien we eigenlijk weinig opgaven, weinig moeilijkheden erin, waarbij we hier een grotere opgave hebben, zowel in diersoorten als in water, wat we allemaal op één locatie kwijt moeten krijgen. Ik ga het met jullie ook nog hebben over de Keulse Baan. De andere projecten zijn de dichtzetten van de dubbeloverweg en de fietstunnel. Dat zijn meer ProRail projecten, dus daar ben ik zelf ook wat minder bij betrokken. De andere project is de Keulse Baan, wat we nou en Richard net verteld hebben. De scope, we hebben gekeken naar wat is nou echt het probleem. We hebben heel goed de uitspraak van de Raad van State bestudeerd. En een van de argumenten daarin was dat het onvoldoende onderbouwd was op basis van verkeerscijfers. Wij zijn nog eens een keer naar die verkeerscijfers gaan kijken. Wij hebben daar een aantal bureaus naar laten kijken om te zorgen dat wij nu het probleem ook daadwerkelijk inzichtelijk hebben. En niet alleen voor nu, maar ook een mooie robuustheid maken voor in de toekomst. Daaruit werd geconcludeerd dat, en dat kun je dan met verkeersmodellen door verschillende scenario's op te bouwen, dat vooral de drie kruisingen het probleem waren waar het verkeer vastliep. Dus we zijn ook daar gaan kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Daar is toen een variantstudie uitgekomen naar verschillende, waar ook de oude variant in zat, maar dan niet meer tot de A2, maar wel het ontwerp met eigenlijk twee kruisingen. Dat heeft geresulteerd in dat wij vier varianten hadden die rendabel waren, dus die binnen het kaderstellend budget waren, maar die ook nog eens robuust genoeg waren om de verkeersafwikkeling in goede banen te leiden. En daar is onlangs er een van vastgesteld. Nou, dat gebeurt allemaal op schetsniveau, dus dat is redelijk abstract in hoe verkeersstromen weggezet kunnen worden, wat voor ruimtegebruik het heeft. Daar is een afweging is geweest, niet alleen financieel en de functie van de weg, maar ook duurzaamheid is meegenomen, maar ook kostenbeheer voor de gemeente. Dus wat betekent dit in onderhoudskosten later? Is allemaal een afweging geweest om te komen tot de meest gunstige variant. Ik ben nu bezig met een ingenieursbureau om dit van schetsniveau naar voorlopig ontwerp te brengen. En dat betekent dat we nu steeds verder in detail gaan en kijken wat is er allemaal nodig. Zo ook de onderzoeken die daarvoor nodig zijn om te kijken van ja, waar hebben we dan rekening mee te houden. Ik heb net verteld bij de VLK wat daar allemaal bij komt kijken. Hier hebben we gelukkig een weg liggen. Dus daar zullen we weinig te maken hebben met archeologie. Ik sluit het nu nog niet uit, maar de kans is veel kleiner omdat daar het een en ander al geroerd en gedaan is. Maar we zullen wel moeten kijken naar bijvoorbeeld diersoorten. We zullen ook rekening moeten houden met geluid en mogelijkheden om daar voorzieningen voor te treffen als dat wat hoger is dan dat wij mogen genereren. En daarnaast hebben we ook nog een opgave die te maken heeft met gronden die we daar aankopen. En Richard heeft het net al gezegd dat we daarmee bezig zijn. Dat heeft ook te maken met dat het laatste stukje, het Duitse lijntje, het laatste stukje is nog van ProRail. Is niet meer in gebruik, maar dat moet je ook nog even netjes regelen dat dat een weg van de gemeente wordt als we daar gebruik van willen maken. Dan laat ik het ontwerp zien, dus, of in ieder geval het ontwerp. Dit zijn mijn tekenkunsten. Dit is niet het ingenieursbureau wat ik vraag om tekening te maken. Maar dit zorgt wel dat het simplistisch is, waarbij iedereen het zou kunnen begrijpen, of in ieder geval wat makkelijker uit te leggen is. Er werden net verschillende woorden gebruikt voor de rotonde, de Passer, of de Goor, of de rotonde Eindhovensweg. Het is allemaal één en dezelfde rotonde. Dat is het meest rechtse waar nu een verkeerslichtje ingetekend staat. Die is voor Boksel eigenlijk het belangrijkste voor het dorp. Dus voor de inwoners gaat daar het meeste verkeer langs. En ja, jullie ervaren het nu al, dat is iets waar het verkeer op strookt. En dat heeft straks alleen nog maar meer belasting en dus een betere oplossing nodig. Dat wordt een kruising met verkeerslichten. De volgende kruising met de Oorschotseweg is nu ook al een kruising met verkeerslichten. Zijn wel wat verouderde verkeerslichten, maar daar komen dus nieuwe verkeerslichten die straks ook met elkaar kunnen communiceren, zodat die doorstroming en de afstemming daarop verbeterd wordt. En dan de laatste is de rotonde Everbos, zoals die officieel heet. De rotonde waar de Parallelweg Zuid op aangesloten is. De Parallelweg Zuid zit nu aan de noordzijde aangesloten. En vooral de aansluiting aan de noordzijde geeft verstoring op de rotonde om goed te functioneren. Door hem aan de zuidzijde aan te sluiten gaat die veel beter functioneren. Misschien nog goed om een toelichting te geven. Dit zijn in rood de pijltjes van de hoofdstromen die wij zien. Waarbij tussen de rotonde en het verkeerslicht in ieder geval 2x2 rijstroken. Dus 2 rijstroken richting Ladonk en 2 rijstroken richting de snelweg. Om zo meer capaciteit te genereren bij die kruisingen. Je moet je voorstellen, een weg kan heel veel verkeer genereren, of heel veel verkeer verwerken. Het zijn vooral de kruisingen die ervoor zorgen dat een weg minder verkeer verwerkt. Omdat daar het opstropt en weer verder moet. Dus hoe meer we daar kunnen bufferen, kunnen we ook weer meer op die enkele strook richting de A2 verwerken. En ook bij de A2 heb je weer meerdere opstelstroken bij de verkeerslichten. Als jullie naar de plaats kijken, dan zie je ook dat wij nog een kunstwerk moeten maken. Zoals wij dat noemen, een kunstwerk. We gaan een brug maken over, het is net al gezegd, de tunnelbak. Dus op het moment dat je vanaf de rotonde onder het spoor doorrijdt, dan rij je niet in een tunnel, maar in een bak. Een tunnelbak noemen wij dat. En daar gaan we een brug overheen maken. Hoe dichter die bij het spoor ligt, hoe minder hoog die brug hoeft te zijn, want daar ligt de weg dus veel dieper. Dus daar zijn we nu nog aan het kijken, wat is ideaal, wat kan, hoe ver ga je dan uitbuigen. Want je hebt ook met gronden te maken, met boogstralen. Dus daar wordt nu op voorlopig ontwerpniveau gekeken, oké, wat is verkeerskundig verantwoord. Maar we weten in ieder geval, hij kan, hij past. Alleen daarin kunnen we nog schuiven. En dat zit er maar in. Als we hem recht kunnen maken, heeft hij maar 30 meter te overbruggen. En als we hem schuin maken, zit het meer richting de 50 meter. Dat heeft vooral met kosten ook te maken, wat dan wel of niet mogelijk is. Voor het lokaal verkeer heb ik ook nog de blauwe lijnen erin gezet. De blauwe lijnen zijn is wel waar je met auto kan komen. Maar is vooral aangegeven, oké, je hebt vanaf hier, dus Kleine Liemde, wordt vanaf de Parallelweg Zuid helemaal gevoed. En dan ben ik even de naam kwijt. Rechtsboven heb je ook nog een verbinding en die kan vanaf de Eindhovenseweg bediend worden. En voor het fietsverkeer maken we overal verbindingen tussen. Waar het mogelijk is, aparte voorzieningen. En bij kruisingen kunnen ze allemaal oversteken. Dit is denk ik voor nu mijn verhaal. En dan verwacht ik dat jullie nog wel een aantal verduidelijksvragen of opmerkingen hebben.
Dankjewel. Deze doet het nu. Zetten we die uit. Ik kan me inderdaad voorstellen dat er vragen zijn. En ik vroeg me in ieder geval af waar is de tijd gebleven dat je simpel even een weg aan kon leggen. Maar goed, wie wil er iets vragen? Graag even de naam en dan kijken wij wie van de drie, dat is ook een leuk spelletje overigens, wie van de drie de antwoorden zal geven.
Ja, dankjewel. Stefan de Nijs, raadslid voor combinatie 95. Het gaat over de techniek en in eerste instantie over de Keulsebaan. Die nieuwe voorkeursvariant. Dat stuk tussen de A2 en de Eindhovenseweg wordt dus niets meer aangedaan nu, behalve dan verkeerslichten. Nou, voorheen was daar natuurlijk ook een berekening aan gedaan en dan was het noodzakelijk, en dat is ook berekend met de meest actuele modellen. Hoe kan dat dan dat dat nu niet meer nodig is en hebben we inmiddels ook al gronden daar verworven die dan eigenlijk overbodig zijn?
Ga jij daar staan om te antwoorden of niet? Ja.
De verkeerscijfers die hebben aangegeven dat dat
niet per se noodzakelijk is. Er is wat verstoring rondom de snelweg en de aansluiting op de Keulsebaan. Maar die zorgt niet tot problemen. Het slaat niet terug tot... Hij is robuust genoeg om te blijven groeien tot wat het nu is. Er is in het verleden een aanname gedaan dat die hele verbreding twee rijstroken moet zijn. Maar het knelpunt zit vooral bij deze drie kruisingen. Dus op het moment dat deze drie kruisingen het kunnen verwerken... en ik denk dat er voorheen nooit zo ver is ingezoomd tot dat detailniveau. Dus dat het vanuit het programma altijd vanuit de totale scope is gekeken naar een ontwerp. En niet naar, wat is nu precies nodig puur voor alleen het probleem. En dat laatste hebben we nu wel gedaan.
Dus dat niet verdubbelen, hij doet het volgens mij niet. Wel? Oh, dat niet verdubbelen is voorheen niet in het model doorgerekend.
Dat durf ik niet te zeggen. Die informatie heb ik niet. Maar wat we nu wel doen is, vanaf die kruising heb je twee rijstroken om weer tot één te gaan. Dus er zit wel iets in. Maar dat is meer om de verkeerslichten goed te laten functioneren. Dus je hebt zeg maar een opstelstrook van 100 meter of iets.
En zijn er nu te veel gronden verworven?
Op het, ben ik verstaanbaar? Op het deel tussen de kruising met de Eindhovense weg en de A2, daar zijn geen gronden aangekocht. Op het deel waar we het nu over hebben, daar zijn wel gronden aangekocht. Maar door het aanpassen van het ontwerp, door de veranderende scope, we wat meer gronden aan hebben gekocht dan in eerste instantie nu noodzakelijk lijkt. Maar we hebben ook nog een opgave voor natuur waarschijnlijk. Dus die gronden, dan moeten we even zien dat we die daarvoor voor gebruiken.
Deze gronden dan?
Ja.
Ja, vraag beantwoord.
Dank u wel. Rob Kuppens, raadslid VVD. Ik heb ook eigenlijk diverse vragen over de Keulsebaan. Ze horen bij elkaar, dus ik zal ze proberen om het in één keer te stellen. Zo algemeen mogelijk is de vraag eigenlijk, het eerste ontwerp of bestemmingsplan Keulsebaan is dan bij de rechter verworpen. En nu gaan we eigenlijk het andere stuk, dus niet tussen de Goor en de snelweg komen we niet aan, maar dat andere stuk gaan we nu anders inrichten dan in dat ontwerp zoals het de eerste keer voorlag. Dus de vraag is eigenlijk, waar komt de aanleiding vandaan om nu naar een ander ontwerp te kijken voor dit stuk dan we eerst van plan waren? En daarbij hoort de vraag, ik zag in de pers dat 10 miljoen gaat kosten, maar in de raadsinformatiebrief stond dat bedrag niet bij. Dus ik vraag me af hoe de pers dat bedrag weet, waar dat staat, of ik dat ook zou mogen weten. En de derde vraag, kunnen wij dit allemaal voor 10 miljoen gaan realiseren? Want moeten we daar een stuk over een tunnelbak heen, of die moeten we eigenlijk opnieuw gaan aanleggen? Een nieuwe weg, die moet op een rotonde gaan aantakken. Al die andere stukken moeten we gaan verbreden. Ik zie erbij nu eigenlijk al hangen. Ik heb er eigenlijk geen verstand van, maar volgens mij kan ik op mijn klomp aanvoelen. Dat gaan we nooit redden voor 10 miljoen.
Ik zal beginnen met vraag 1 en dan 3. En ik denk dat 2 die kant op gaat. 1 is, hoe zijn we gekomen tot dit ontwerp in relatie tot het ontwerp wat er eerst lag, wat vernietigd is door de Raad van State? Ik weet niet of jullie het ontwerp nog hadden wat vernietigd is. Daar ging het uit, en ik probeer het even aan te wijzen, dat de parallelweg Zuid op de Oorschotseweg zou aansluiten. Dus dit zou een kruising met 4 takken worden. En dit eigenlijk ongewijzigd ten opzichte van hoe die nu in het ontwerp zit. En dan tot aan de A2, 2 rijstroken, inclusief die 2 verkeerslichten die daarbij zitten. Wat daar ook mee gebeurt, is dat alles verder naar beneden kwam. Als we deze weg willen aanleggen, die past hier niet zo makkelijk tussen en al helemaal niet zo aangesloten. Dus deze hele rijstroken, die zou verder naar beneden liggen dan hoe we hem nu hebben zitten. Wij hoeven hier dus, in het oude ontwerp moesten we hier ook meer grond voor aankopen. Dat hoeft nu niet meer. En de verbinding na de A2, daar zit ook nog een bocht waar vroeger het Duits lijntje kruiste. Die bocht zou
anders vormgegeven moeten worden, waardoor je daar heel veel gronden en natuur aantast, wat nu ook niet meer nodig is. En wij hebben de uitspraak van de Raad van State bestudeerd, waarvan zij zeggen van ja, je hebt misschien wel de juiste cijfers gebruikt, maar onvoldoende onderbouwd dat dit dan nodig is. En daarin hebben we gekeken, oké, maar wat is dus op basis van de verkeerscijfers nodig om te komen tot een ontwerp wat voor Boxtel goed is, wat recht doet aan de doorstroming van de Keulsebaan, en we kunnen realiseren. En daar is dan dit uitgekomen als een van de vier varianten. Waarbij ook één variant was het oude ontwerp zonder het deel naar de A2. Is dat voldoende antwoord op vraag 1?
Ja, dus als een...
Er is meer vanuit het probleem gekeken dan vanuit de projectscope.
Nou, wat ik wil vragen is, als de Raad van State ons niet had teruggefloten op dat stuk vanaf de rotonde de Goor tot de A2, zouden wij dan het ontwerp wat we toen hadden liggen voor dat andere gedeelte hebben ongewijzigd mee doorgegaan? Of is het lampje gaan branden, flauw gaan zegt van door dat deel is teruggefloten, gaan wij nu zelf nadenken en komen we eigenlijk met een ander ontwerp voor het resterende deel?
Moet ik even goed begrijpen, het hele ontwerp is afgekeurd. Hè? Dus de hele Keulsebaan is vernietigd. Dus het is niet dat gedeelte is vernietigd, maar uit de studies die we nu hebben gedaan, meer naar het probleem te kijken, denken we dat we alleen dit nodig hebben.
Ja, misschien nog even een aanvulling. Kijk, het vorige ontwerp was denk ik ook al 6-7 jaar geleden opgesteld. Op een gegeven moment krijg je te maken met een situatie dat je wordt geconfronteerd met die vernietiging van bestemmingsplan en dat je gewoon weer kritisch kijkt van wat hebben we toen bedacht. Was dat de beste oplossing of met de wetenschap van nu heb je dan ook een andere... En daar is dit eigenlijk uit voortgekomen, deze studie en deze oplossing.
Dan staan er nog twee vragen open, denk ik.
Dat is ook die van financiën ook gelijk... ik weet niet dat de pers meer informatie heeft gekregen dan de raad, lijkt me niet. Dus als dat ergens een fout is gegaan, dan had dezelfde informatie moeten zijn. Maar in december 2023 is een taakstellend budget vastgesteld voor de Keulsebaan. Dat is ook onderdeel van dat totaalpakket aan maatregelen. De variantstudie die is uitgevoerd, wat Thijs ook net toelichtte, daar is gekeken, is een van de criteria, past de maatregel die je wil doen, past die binnen het taakstellend budget? Nou, voor nu lijkt deze variant, zou mogelijk iets goedkoper zijn, maar dat is een beetje, met raming is het altijd lastig, je maakt op een bepaald moment een raming. Dat is de beste kennis van dat moment van wat het zou gaan kosten. Hoe verder je het gaat uitwerken, kom je dingen tegen die of kunnen leiden tot minder kosten of leiden tot meer kosten. Soms kom je ook vallen dingen mee. Maar het is gewoon de beste kerst op dat moment, zeg maar. Of de beste met de... En zo zie je dat eigenlijk. Maar we hanteren een taakstellend budget voor de Keulsebaan. Daar moet het binnen blijven.
En de laatste vraag was of het binnen 10 miljoen gerealiseerd kan worden. Nou, het taakstellend budget wat we hebben is 12,5 miljoen. Maar in de variantstudie zijn we uitgegaan op basis van schetsniveau en de raming die daarvoor is gemaakt met de onzekerheid die erbij zit, dat dit gerealiseerd kan worden. Een kruising ombouwen naar, of een rotonde ombouwen naar een kruising met verkeerslichten, daar moet je nadenken over ongeveer 2,5 miljoen. Nou, die zitten er hier twee in. We hebben nog een rotonde en een brug. Nou, die brug is iets meer dan een miljoen, zeg anderhalf. Dat kunnen we binnen 12,5 miljoen maken.
De volgende vraag.
Ja, Miek Nooy, PvdA GroenLinks. Ik snap dat laatste deel eigenlijk niet zo heel erg goed. Waar moet daar nou een weg aan de zuidzijde en dan via een brug weer aangesloten worden op de parallelweg Zuid?
Goeie vraag.
En u een goed antwoord, ja.
Eigenlijk is de vraag, waarom zit hij aan de noordzijde, verstoort hij het verkeersbeeld? En waarom moet hij dus aan de zuidzijde aangesloten worden? In de meest ideale situatie, als je het gaat kijken naar verkeersveiligheid, dan zou je zeggen een rotonde. Inmiddels is die informatie ook alweer achterhaald. Als je gaat kijken naar doorstroming, dan wil je, dit gaat meer over doorstroming, wil je kruising met verkeerslichten hebben. Maar de rotonde, hoe minder we daaraan hoeven aan te passen, een rotonde maken kost een miljoen, anderhalf. Als je die rotonde gaat bekijken op detailniveau in de hoeveelheid verkeer die vanaf de snelweg komt naar Ladonk, dan zit
één auto die op de Parallelweg Zuid geeft een hele verstoringsbeeld en die een terugslag geeft tot aan de Eindhovenweg en nog verder. Dus iedere verstoring die geeft een terugslag. Waar die nog meer effect op heeft, is een verstoring van het verkeer vanaf Ladonk. Want daar heeft hij voorrang op. Dus hij komt de rotonde op en het verkeer vanaf Ladonk moet voorrang verlenen. Als we die aan de zuidzijde gaan aansluiten, dan heeft hij die niet. En dat heeft twee redenen. Eén, hij zit niet in de voorrang voor geen één verkeersstroom. En twee, als je vanaf de Parallelweg Zuid, ik zei net, dit wordt twee rijstroken. Dus deze, die komt eentje op de rotonde en eentje wordt gelijk de tweede rijstrook. Waardoor je die doorstroming op de rotonde het meest optimaal hebt.
Ja, dankjewel voor de uitleg. Het is nu wel helderder geworden. Hoe groot acht je nou de kans dat die nu wel door de Raad van State komt?
Ja, mijn vader zei altijd, de kans is 50-50, het is wel of niet. Maar daar gaat hij niet op, denk ik. Nou, wij hebben dat wel meegewogen en dat is wat ik net ook bedoelde met die variantstudie. In die variantstudie hebben we niet alleen maar gekeken naar doorstroming en naar geld, maar we hebben ook gekeken naar wat betekent dit voor grondaankopen, wat betekent dit voor akoestiek. Dus die dingen die zijn nu al wat meer meegewogen, waardoor dit een veel haalbaardere kaart is, dat we nu al zicht hebben op dat dat mogelijk zou kunnen zijn.
Ik zag hier achter een vraag, volgens mij ook over hetzelfde onderwerp. Dus als je het niet erg vindt, ga ik eerst even daar naartoe en dan kom ik terug. Oh, ook dit onderwerp. Nou.
Ik ben Guus Bastings, partijloos, maar wel geïnteresseerd. Ja. Ik heb een vraag. We hebben op een kort stuk twee kruisingen met een stoplicht en een rotonde. Dat is eigenlijk drie keer een verstoring op een vrij kort stuk. Kun je die parallelweg die over de tunnelbak gaat, kun je die niet aansluiten op de Eindhovense weg en dan meteen het verkeer Oorschotse weg meenemen? Dan vervalt de rotonde en de verkeerslichte Oorschotse weg. En misschien financieel ook. Want dan, je maakt dan gebruik bijvoorbeeld van Duits lijntje tracé.
Is de suggestie duidelijk?
De suggestie is duidelijk om meer te koppelen tot één knooppunt. Het Duits lijntje hebben wij in deze variant ook nodig om die 2x2 rijstroken te kunnen realiseren. Want nu is het 2x1 rijstrook. Dus we hebben sowieso voor iedere andere variant hebben we veel meer grond nodig om te realiseren. Het aansluiten van de Parallelweg Zuid op de kruising met de Oorschotseweg is ook een variant geweest. Is ook aantrekkelijk. Past ook, want anders zit hij ook niet in de variantstudie. Alleen is op aantal punten, en vooral geluid even uit mijn hoofd, is hij wat minder aantrekkelijk. Omdat je de Parallelweg Zuid dan meer richting Kleiner Liemde trekt. En ook de hele Kulsebaan een stuk naar beneden moet halen. Er zijn heel veel varianten mogelijk te bedenken. Waarbij we zo dicht mogelijk bij de Kulsebaan willen blijven. En alle verkeersstromen intact willen houden. En ik denk dat iedere variant waar u zegt, we best wel wat gronden, percelen moeten aankopen. En ik weet niet of dat dan realistisch is.
Ik dacht dat we het Duits lijntje al voor 1 euro aangekocht hadden.
Ja, dat klopt. Die hebben we al.
Ja. Die 1 euro, die wordt dan goed besteed.
Ja, maar Oké, dan moet ik het anders zeggen. Volgens mij heb ik net die hebben we nodig om de verkeersstromen überhaupt richting de Eindhovenweg te kunnen krijgen. Waarbij het nu 2x1 rijstrook is en het 2x2 rijstroken moet worden. En nog even die VRI. Nu, de verkeerslichten die er nu staan, zijn verouderde verkeerslichten. Wij gaan, net als op de rotonde bij de Kulsebaan Bos Eind, komen ook verkeerslichten. Dat zijn de nieuwste verkeerslichten. En die kun je met elkaar koppelen, waardoor je niet bij de ene moet stoppen en bij de andere. Want anders heeft u gelijk, u noemde het stoplichten, ik noem het verkeerslichten. Die kunnen dan met elkaar communiceren in Den Bosch. Eigenlijk hetgeen wat ze in Den Bosch toepassen, gaan we ook hier toepassen.
Krijg je dan ook een voorkeursvariant voor sommige mensen die aankomen rijden, dat die aan groen wordt? Of?
Daar valt over te praten.
Ik ben Joep van der Haker, inwoner van Boksel. Ik was even benieuwd naar die aansluiting op die rotonde. Want zoals je hem net uitlegde, dan ga je uit van een spitssituatie. Maar is het niet zo dat in de ochtendspits het tegenovergestelde waar is van de avondspits? Dus dat het verleggen van die aansluiting van noord naar zuid het maar één moment van de dag oplost? En een tweede vraag is de combinatie van de verkeerslichten in combinatie met die rotonde. Geeft dat geen verstoring?
Vraag 1 gaat over de hoeveelheid verkeer die van de parallelweg Zuid naar Ladonk gaat. Die is nihil. Er is een stroom, maar die verstoort de ochtendspits niet. Die is zo laag. Dus daar is naar gekeken en die geeft nauwelijks verstoring. De verstoring zit hem vooral in de avondspits. En daardoor is de parallelweg Zuid aan de zuidzijde aansluiten een betere oplossing. Daar is ook naar gekeken inderdaad wat zijn de mogelijkheden om aansluiten op de rotonde. De tweede vraag was of de verkeerslichten, de hoeveelheid verkeer die dat genereert naar de rotonde. In deze variant valt dat mee. Want je hebt wel iets, want je moet inderdaad van 2 rijstroken naar 1 rijstrook. Maar als je vanaf de snelweg komt, want dat is dan vanaf de verkeerslichten naar de rotonde, kun je doorrijden. Je hebt dan geen verstoring. Want er zit geen zijtak aan. Het is doorstromen.
Ik ben benieuwd, werd nog even gezegd.
Ja, even de volgende vraag. Stel nou dat er bij de Raad van State voor de VLK in het tweede kwartaal, in ieder geval het eerste half jaar, witte rook komt. Dan hebben we nog 24 maanden nodig dat ProRail zeg maar hun plannen kunnen gaan maken. Dan heb je nog de onteigeningsprocedures. Hoe schatten jullie nou de tijd in? Stel dat we dan, ik zit nou even in 2028. Kunnen dan ook die onteigeningsprocedures afgerond zijn?
Wie wil daarop antwoorden?
Ja. Ik wil daar wel op antwoorden. Maar als we witte rook hebben vanuit Den Haag, moeten we ook nog witte rook krijgen vanuit de provincie. Dus die... Daar moeten we ook nog op wachten als het gaat om de vergunning wat betreft stikstof. Dus dat is, dat is ook nog iets wat ook nog actueel blijft en blijft spelen. En wij zijn nu met het koninklijk besluit voor de onteigening is 2 jaar geldig. Dus dat verloopt tot komend voorjaar. Dus daar zijn wij nu alle voorbereidingen voor aan het treffen. Dus dat zou goed moeten komen, ja.
Ja, maar kunt u dan, als u dat traject doorzet, wanneer zou dat dan afgerond kunnen zijn? Kijk, want er liggen natuurlijk nog wat meer op de weg, maar laten we even van het positieve uitgaan, ook de provincies een keer mee. Kijk, we zijn hier 17 jaar mee doen inmiddels. De meesten die hier hebben de voorkant van dit traject, zaten niet hier aan tafel. Wanneer komt het nou een keer voor elkaar?
Een hartekreet.
Een aanvulling op wat Richard zei, van op het moment dat er een... De gerechtelijke procedure voor de onteigening nu is doorlopen. Als er dan een onderroepelijk bestemmingsplan ligt, dan zijn de gronden daarmee onteigend. Dus dan is dat probleem getackeld. Dus dat staat dan niks meer in de weg om te gaan uitvoeren. Alleen wanneer, wat Richard zegt, we voor beide thema's, voor zowel de WNB-vergunning als het bestemmingsplan duidelijkheid krijgen, dat weten we niet.
Ja, duidelijk.
Rianne van S, fractielid Balans. Zou ik het andere kaartje nog wel heel eventjes mogen zien? Die blauwe lijn, is dat nu zeg maar de afslag net vlak voor de rotonde de Passer, die dan zeg maar door Kleine Liemde is dat denk ik rijdt, waar eigenlijk alleen maar bestemmingsverkeer nu komt. Dat gaat min of meer een doorgaande weg worden straks? Oké. Oh, oké. Ja, dus dat blijft eigenlijk echt voor bestemmingsverkeer, voor mensen, de aanwonenden eigenlijk, en voor fietsers dan.
Ja, de weg wordt ook vanaf de parallelweg Zuid, als je gewoon rechtdoor rijdt, kom je hier uit. Dan moet je echt afslaan om richting Kleine Linden.
Oké, ja. Nou ja, goed, ja, ik had ook vragen over de rotonde en et cetera, maar die zijn allemaal al gevraagd.
Ja, bij mij, Geeske Groenewegen Balans. Eigenlijk zijn al mijn vragen ook gesteld. Alleen dan nog, denk ik van, Kleine Liemde is dan afgesloten. Dus al het verkeer, ook dat naar het station moet, gaat dus over die rotonde. Moet dus de rotonde driekwart rond. is wel twee baans, zei je. En gaat dan naar het station. Denk je niet, dat weet ik niet hoor, denk je niet dat het daardoor drukker gaat worden op de Dino-rotonde, dat mensen toch dan maar weer door de Baroniestraat gaan, Molenstraat, omdat het daar een gigantische opstopping komt vanwege ook sluipverkeer en...
Wij denken dat dat wel meevalt, want gelukkig hebben we in Boksel ook een tweezijdig station. Als je dat bekijkt, dan heb je aan Boksel aan de Ladonkant kun je ook het station, waar ook vanuit verkeer meer aandacht aan gegeven wordt, dat dat ook een voorkant is. Er gaat voor de parallelweg, als je gaat kijken naar de hoeveelheid verkeer die de Eindhovense weg ingaat, en wat we gaan faciliteren met deze kruising, daar vangen we het meeste in af. De rest wat de weg vervolgt, gaat vooral naar Ladonk en dan gaat een klein gedeelte naar de Parallelweg Zuid. En als die verstoring er is, dan is die in de ochtendspits groter. En in de avondspits zou het alleen een verstoring zijn als vanaf de Parallelweg Zuid het verkeer naar Ladonk gaat. En dat verkeer is echt heel weinig, waarbij het, als je vanaf de Parallelweg Zuid komt richting de snelweg gaat, dan passeer je eigenlijk de rotonde niet. Je gaat er langs af en wordt de tweede rijstrook.
Ja, het is dat die dubbel wordt. Ja, ik probeer hem te zien, maar het is wel... Ik weet ook niet hoeveel mensen er vanuit de Eindhovensweg, zeg maar, naar het station moeten. Ik weet wel dat dat mijn favoriete route is als ik naar het station moet. En dan denk ik, dan gaat die parallelweg dicht. Ja, het wordt twee baans, dus ik twijfel, maar ik vraag me af of het dat driekwart rond. Ik zou rechtsaf de parallelweg opgaan.
Ja, alleen deze beweging. En dan moet je zo meteen deze beweging gaan maken.
Ja, vanuit de industrie weinig mensen komen dan, waarschijnlijk. Maar omdat je driekwart rond moet, denk ik... Ik vraag me af, waarom kan je niet rechtsaf de parallelweg Zuid op? Waarom wordt die echt zo afgesloten? Want...
Oh, zo, dat dit de afrit zou zijn en dit de oprit zou zijn. Ja. Nou, dat is een andere variant die ook bekeken is, maar minder gunstig is, omdat je dan ook meer verkeer hier gaat krijgen, wat ook daarvoor effect heeft. Maar dat is ook een variant die is afgewogen in de variantenstudie.
Ja, dat is, wat je nou zegt begrijp ik niet zo goed, maar dan...
Naar deze variant, dat dus het verkeer hier eraf kan en hier erop kan... Daar is ook naar gekeken, maar heeft andere nadelige effecten waardoor die het niet is geworden. Dan moet ik de details in. En er zit op een aantal punten die... daar heb ik niet zo paraat, deze informatie. Maar die is bekeken.
Okay.
Nog geen vraag meer? Okay, dan ga ik gewoon door. Ik kan altijd weer terugkomen.
Luc Bormans, Balans. Is er ook in de plannen meegenomen, zeg maar, het nieuwe te ontwikkelen industrieterrein wat er in de toekomst komt?
GreenTech Park Brabant. Ja, we hebben nu het verkeersmodel gebruikt om deze variantenstudie te kunnen doen. Tussen de variantenstudie en waar we nu staan is er inmiddels alweer een nieuw verkeersmodel. Waarbij de gegevens die wij gebruikt hebben nagenoeg gelijk zijn. Daarin zijn de ontwikkelingen, ook de aanleg van de VOK's opgenomen. De rotonde ombouwen naar een kruising met verkeerslichten bij Vion is daarin opgenomen. De ontwikkeling GreenTech Park Brabant is daarin opgenomen als verkeersintensiteiten. Dus die zijn daarin verwerkt.
Dan ga ik nu weer even naar de andere kant, want hier zag ik ook een vraag.
Ja, ik wil even doorgaan op de discussie net, want die was een beetje warrig. Maar Wiebe de Leijer over van D66. Want ik neem aan dat in het model is meegenomen dat het klopt wel wat er net gezegd werd, dat verkeer wat vanuit de Kilsebaan naar het station gaat zal in de avondspits een voorrang hebben op verkeer wat van het industrieterrein afkomt, en dat was net het probleem wat opgelost moet worden, dat het verkeer vanuit het industrieterrein in de avondspits stokt. En ik neem aan dat er mee is genomen. Het tweede is, uit onderzoek bleek ook dat de nu gekozen variant niet de voorkeursvariant was van de deskundigen. Mede omdat in deze variant nog steeds risico is dat er een opstopping ontstaat in de tunnelbak en dat dan hulpdiensten er niet goed langs komen. Dus ik Misschien dat u nu geen antwoord geeft, want u gaf net ook aan dat die andere variant met de twee keer in rechtsverkeer, dat u dat niet zo paraat heeft. Eigenlijk is mijn vraag niet aan u. Ik heb wel behoefte aan die vergelijking en die afweging die eigenlijk het college heeft gemaakt. Want er worden hier best wel veel punten genoemd die volgens mij wel hout snijden. En ik vind het heel moeilijk om nu te begrijpen hoe dat nou tegen elkaar afweegt.
Zullen wij via de Griffie de varianten opvragen? Dat lijkt me dan de beste oplossing.
Dat niet gaat.
Ik zeg niet dat het niet gaat, hè, want alles wat mogelijk is, is meegenomen in de variantstudie. Er zijn vier varianten, waarvan één de variant is die u nagenoeg beschrijft. Alleen onderaan de variantstudie heb je een eindresultaat en dan kies je er één. Je kan niet voor alle vier een ontwerp gaan uitwerken en verder gaan maken. En daar is de beste uit gekozen. En op, misschien zijn het wat minder kleine punten waarop die is afgevallen.
Ja, en ik denk als er wat gebeurt in die tunnelbak, brandweer kan daar niet bij. Dus daarom begrijp ik hem niet zo goed. Ik zie de logica daar niet in. Want als
misschien
daar
heel even
gebeurt,
van alle varianten die zijn verkeerskundig robuust. Dus ja. Dat was een uitgangspunt voor alle varianten. Dus een variant die niet voldoet op verkeerskundig vlak, die doet sowieso niet mee in die afweging. Alleen vervolgens is er op 7, 8 punten is afgewogen. Dus dat gaat om geluid, impact op grondverwerving, kosten, fietsveiligheid. Er zijn een aantal aspecten meegewogen. En dan is uiteindelijk, er was een andere variant die er nog beter uitkwam, alleen die was gewoon niet uitvoerbaar qua kosten en qua planning. En dan was dit de variant die het beste scoorde van de varianten. En daarmee door het college is gekozen als variant. Maar ze voldoen allemaal verkeerskundig. Dat is misschien wel goed om even te...
Als ik goed begrijp, is geen variant geweest om die derde rotonde ook verkeerslichter te maken. U gaf net aan dat die extra weg en die brug allemaal realiseren alsnog goedkoper is dan die rotonde ombouwen tot verkeerslichten. En daar heb ik een beetje twijfels bij. Maar mijn tweede punt is, het worden slimme verkeerslichten die met elkaar communiceren en... Die enkele auto van de Parallelweg Zuid is het probleem voor de opstopping. Er wordt de hele weg voor aangelegd. Wat nou als je drie slimme verkeerslichten op een rij hebt, die de groene golf kunnen maken, zoals ook in Eindhoven en zo is. Dan kun je toch ook zorgen dat die enkele auto vanuit de Parallelweg Zuid op een gunstig moment de weg op kan rijden. Als er toevallig geen verkeer aankomt, omdat alle verkeerslichten heel even op rood gaan. Ik vind het zo'n eenvoudige oplossing, gewoon drie verkeerslichten op een rij, dat ik nog steeds niet helemaal helder heb. En ik hoop dat u daar toelicht kunt geven waarom dat niet gunstiger is dan een hele weg aanleggen en een brug aanleggen. En dan alsnog het risico hebben dat je in de avondspits die voorrang niet meer kan regelen, want het is een rotonde en daar kun je niks meer regelen.
Wie?
Ik kan hier wel antwoord op geven. Er zijn meerdere dingen die gevraagd worden. Ik begin eerst met de rotonde niet ombouwen tot verkeerslichten. U gaf net zelf aan dat we hier extra aandacht moeten hebben voor de nood- en hulpdiensten die vanuit de Ladon komen en dus bij de rotonde misschien moeten wachten omdat het daar minder doorstroomt. Op het moment dat wij verkeerslichten hebben, is dat gegarandeerd. Bij deze rotonde hebben wij... In tegenstelling tot wat in de variantstudie in detail is opgenomen, hebben we die bypass gemaakt, waardoor de verstoring op de rotonde minimaal is en die doorstroming misschien niet het meest optimale is, maar wel goed genoeg voor de hulpdiensten, zodat er geen of nauwelijks een wachtrij ontstaat in de tunnelbak. Alles wat we hier gaan organiseren, al is het aan de noordzijde een aansluiting met verkeerslichten op die rotonde, geeft een verstoring de tunnelbak in de avondspits. Waar we juist naar hebben gekeken is misschien dat we die rotonde weg zouden kunnen halen. En inderdaad, wat volgens mij net ook al geopperd is, om de Parallelweg Zuid of verder weg aan te sluiten of anders aan te sluiten zonder dat dat mogelijk is. Daar ga je of verkeersbewegingen mee elimineren. En dit is de variant waarin het minste effect heeft op de verkeersdoorstroming wanneer die het meest nodig is. Dus ja, ik ben het ermee eens. Op het moment dat, wat mevrouw ook zegt, de beweging gemaakt wordt van de Kulsbaan
naar het station in de avondspits geeft daar een verstoring op de doorstroming vanaf Ladonk. Vanuit het verkeersmodel blijkt dat die hoeveelheid niet heel is. Hetzelfde geldt in de ochtendspits van de Parallelweg Zuid naar Ladonk. Er is inderdaad in de ochtendspits een verstoring, maar de hoeveelheid verkeer die de beweging maakt is gewoon minimaal.
Bram Kleeman, oud-bewoner en verkeerskundige en daarom geïnteresseerde. Ik wil misschien eerst, voordat ik mijn vraag stel, even toelichting geven tot een detailrapport van al die varianten is te vinden op het internet of in de raadstukken. Weet ik niet helemaal zeker, maar dus als je er meer informatie wil, dan kun je dat ook terugvinden. Mijn vraag was eigenlijk, is ProRail al akkoord met dat je een stuk grond gaat gebruiken? Met name voor die brug, denk ik, gok ik. En de vraag is, wat er niet duidelijk was, of er nou nog een ontruimingsinstallatie bij de Rundijk kwam.
Die laatste is heel kort, ja. Dat is al in gang gezet. Dat gaat mee met de werkzaamheden van Vught, de ontruimingslicht. Die andere vraag, de tunnelbak, dit gedeelte, heeft ProRail niks over te zeggen, dat is van ons. Wat van ProRail is, is waar het spoor op ligt. Alleen, ProRail heeft wel dit ooit aangelegd, dus de gegevens die ze daarover hebben, die... Maar wij mogen daar gewoon een kunstwerk overheen zetten.
Je hoeft geen ProRail-procedure of zo.
Nee, waar we wel ProRail voor nodig hebben is dit stukje grond. Dat laatste stukje Duits lijntje, dat is nog van ProRail. Dus dat moeten we nog kopen. En misschien is daar iets meer dan een euro over voor moeten betalen. Maar...
Nou, 2 euro stel ik dan.
Zij gebruiken het niet meer. Dit was vroeger ook een rail-inzetplaats, dus vanaf hier konden ze het spoor op. Dat is allemaal eraf gehaald. Daarom hebben ze aan de achterkant van het station het onlangs ook nog helemaal geüpgraded. En voldoen aan waar zij daar werkzaamheden vandaan kunnen gaan doen. Dus ProRail heeft dit ook niet meer nodig. Maar je moet het nog wel even formeel regelen dat we die grond hebben.
Miek Nooy, PvdA GroenLinks. Ik wil even naar de uilen en de bunzings en de dassen. Eén das. Maar. Nou, ik heb er een vraag over, want je zegt ja, er moeten nog allemaal dingen voor geregeld worden. Volgens mij gaat de VLK eigenlijk ongeveer door de enige bomenrij die daar nog in het landschap staat. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van de dieren die daar leven. Ja, en je zegt wel, we kunnen dat oplossen, maar hoe moet ik dat zien?
Nou, ik denk dat u bedoelt het bosje hier.
Ja.
Het bosje de donders. Dat moeten we gaan compenseren in de hoeveelheid bomen inderdaad die daar staan en we moeten kappen om dat te voorzien. Maar de meeste diersoorten zitten niet hier, want dit is eigenlijk een te klein bosje voor dieren om zich in te vestigen. De meeste dieren die zitten hier en die zitten in dit gedeelte, waarbij je moet denken aan bij vleermuizen bijvoorbeeld vliegroutes en daar heb je bomen voor nodig. Dus wij willen ook bij Kalksheuvel die bomen die daar staan worden gebruikt als vleermuisvliegroute zoveel mogelijk te behouden. Want als we er eentje weghalen moeten we ook zorgen dat ze niet, die vliegen vleermuizen vliegen op sonar, dus die vliegen een stukje boven de toppen. Op het moment dat je een boom weghaalt gaat die naar beneden, op het moment dat je daar een weg hebt met een vrachtwagen, dat werkt inderdaad niet. Dus dat moet, er kan maximaal volgens mij iets van 12, 15 meter tussen zitten. Dus een beetje afhankelijk van hoe groot de bomen zijn. Zonder dat die vleermuizen daar nadelig effect van hebben. Dus dat zullen we moeten organiseren. En zo zitten er een aantal verbindingen hier die we kruisen. En dus de Loksensweg is er eentje. Die gaat nu van het smal water zo naar Kalksheuvel en dan gaan ze weer die kant op. Nou, als we daar een weg gaan aanleggen. Dus wat we nu voorzien hebben, is dat we deze bomenrij hier doortrekken en zo laten aansluiten op die bomen. Als het dan gaat over de stenen aan bijvoorbeeld, die hadden we al eerder in beeld. Dus daar hebben we ook wat vroeger, Tom die zei net al, het is al heel lang geleden dat we die hebben aangekocht. Deze is al geprojecteerd als zijnde nieuw leefgebied voor de stenen aan de kerk. Voorstellen, dat wordt ingericht met fruitboompjes. En dan denk je, waar heeft de steenuil daar nou aan of een kerkuil? Nou, dat fruit dat gaat rotten, daar komen muizen op af en die muizen worden dan weer gegeten door. Even simplistisch proberen uit te leggen.
Maar bomen hebben wel tijd nodig om te groeien. Dus op het moment dat je gaat bouwen en andere dingen weg gaat halen, dan duurt het nog wel even voordat bomen op niveau zijn. Hoe gaan jullie daarmee om dan?
Nou, we hebben twee dingen waar we rekening mee moeten houden. Eén is inderdaad in de periode dat we aan de gang gaan en we dus misschien al dingen weghalen die effect hebben op diersoorten. Daar zullen we voorzieningen voor moeten treffen. Dus dat gaat iets betekenen voor de verzering. Op het moment dat we al deze gronden hebben, kunnen we ook al eerder voorzieningen treffen om dieren ergens naartoe te lokken of te zorgen dat ze hun leefgebied behouden. En in de permanente situatie om dat leefgebied optimaal te kunnen benutten. We hebben ook alle twee nodig om überhaupt een vergunning te krijgen bij de provincie op basis van diersoorten. Wat net genoemd is, je hebt de vergunning op basis van gebied, dus het stikstof wat je uitstoot. Die procedure hiervoor, die is in gang gezet, die staat on hold bij de provincie. Degene die we nu nog moeten doen, waar we ook in gesprek zijn met de provincie over, want we hebben nu de gegevens van de diersoorten, daar moeten we ook nog een vergunning voor hebben. En daar worden deze dingen als eis opgenomen om überhaupt een vergunning te mogen of kunnen krijgen.
Ja, voldoende antwoord, Ho.
Mag ik al een financiële vraag stellen?
Je mag voor mij elke vraag stellen.
Oké. Ik had begrepen dat er een nieuwe manier van financieren is. Tenminste, daar werd gezegd, we gaan gelijk verdelen volgens de procentuele verdeling die er was. Rijk 50% enzovoort. Wat is er nieuw ten opzichte van de vorige financiering?
Nou, misschien even in basis. De verdeling is dat 50% door het Rijk wordt betaald, 50% door de regio. Bij de bestuursovereenkomst uit 2015 was de verdeling van de regio, daar heeft 35% de provincie, 15% vanuit de gemeente. Er is nu afgesproken bij mogelijk, dus er is nu aanvullend budget beschikbaar gesteld door de partijen. Nu is die verhouding van de regio ongeveer 33%. Voor de provincie 17% voor de gemeente in totaal geworden voor het hele pakket. Wat er is afgesproken bij een mogelijk toekomstig tekort, dat dan die 50% van de regio, dat dan 30% naar Boksel zou gaan, 20% naar de provincie. Mits alle partijen instemmen dat er natuurlijk aanvullende financiering wordt gegeven.
Sorry, mis dat alle partijen?
Toestemming geven of überhaupt geld beschikbaar willen stellen, zeg maar. Dus die... Het is niet maar, een voldoende feit waar de gemeente voor staat.
Ja, maar het Rijk bij meerwerk betalen die de 50% bij.
Ja, als ze akkoord zijn. Dus,
hypothetisch zien op het moment dat we niet uitkomen met die 67 miljoen. We hebben dus 68 miljoen, dus we gaan 1 miljoen eroverheen. En iedereen is akkoord dat we dat doen. Dan gaat 5 ton betaald het Rijk.
500.
En 2 ton ja. De provincie.
Buiten de procentuele verandering.
Die 67 staat vast, die verdelen.
Oké, maar buiten die procentuele verandering verandert er dus eigenlijk niks.
Nou, er is ongeveer 22 miljoen door de partijen extra beschikbaar gesteld.
Ik stel
dus
die
best
vraag
wel veranderd.
Omdat ik mijn twijfels heb of ProRail echt wel genegen is bij meer werk bij te betalen.
Nou, niemand is gebaat bij meer werk. Dus volgens mij, we hebben een taak, in principe een budget waarvoor we het werk gaan doen. Dus we hebben een budget waarvoor we het gaan maken.
Maar ProRail is ook geen
partner. En het Rijk betaalt ProRail, inderdaad.
Ja, maar dat is het gevaar. Ik heb 4 weken geleden in Deurne gelezen. Daar krijgen ze een echte tunnel, een autotunnel. En het gemeentebestuur die is een beetje verdeeld, want er moet ineens 10 miljoen bij. ProRail die legt niks bij. Dus.
Maar de basisafspraak, daar begon ik mee. Volgens mij de partijen voelen zich hebben gezamenlijk gezegd, wij gaan voor het totale maatregelpakket. Daar is nu extra middelen beschikbaar gesteld om een tekort te dekken. En er is gezegd, als in de toekomst een tekort voordoet, dan zou dit de verdeling kunnen zijn. We hopen dat die situatie zich niet voordoet.
Ik denk dat er wel meer zekerheden in zitten dan er ooit in zaten.
Dat is dus precies mijn vraag.
Dankjewel, nogmaals Rob Kuppens, VVD. Vraag heb ik over de VLK. Ongetwijfeld ligt die vraag vaker op tafel. Namelijk, we gaan de dubbele overweg opheffen vanwege meer rijdende treinen en verkeersveiligheid. En er komt een andere overweg voor terug die alleen maar breder, of in ieder geval meer gebruikt gaat worden. Nou is dat natuurlijk niet van vandaag op gisteren besloten dat dat een overweg wordt en geen tunnel. Van de andere kant, verkeer, er komt alleen maar meer verkeer. Ik verwacht dat het alleen maar drukker wordt. Dus wat zijn de mogelijkheden, nu alle plannen steeds verder worden uitgewerkt, dat er toch niet gekeken wordt om van die vernieuwde overweg om daar een tunnel van te maken?
Misschien, ik zal wel pakken tijd. Sowieso wordt deze overweg veiliger, want hij is nu in de huidige situatie natuurlijk al behoorlijk onveilig door de verhoogde ligging, de wegen die er heel erg direct op aansluiten. Dus je krijgt sowieso een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Vanuit de Rijksoverheid en ProRail is de wens om alle gelijkvloerse kruisingen op te heffen. Alleen dat kost ontiegelijk veel geld. Er is op dit moment gewoon geen zicht op middelen om dat te gaan doen. Dus daarom is ook gezegd van dit is een verbetering van de overwegveiligheid. En ze kijken dan naar het hele tracé bijvoorbeeld van eigenlijk Dordrecht-Eindhoven, zeg maar. Van hoe zit het dan in dat totaal? En dan zeggen ze dit is een voldoende veiligheidsbeeld. En kijk, en de wens is er om het ooit ongelijkvloers te maken, alleen er is op dit moment totaal geen zicht op.
Dankjewel. Een vervolg, een beetje een detailvraag, maar nu is die onder andere onveilig vanwege dat hoogteverschil. Maar betekent dat ze met de nieuwe weg dadelijk een tijd lang de hoogte van het spoor volgt en gelijkmatiger gaat aflopen?
Ja, dat klopt. Het heeft met meerdere dingen, want ik begon ook al met de dubbele overweg. Afgelopen 2 jaar zijn daar 5, 6 auto's het spoor opgereden. En dat heeft ook te maken inderdaad met wat nu ook bij de Ekker, zo heet die overweg, gebeurt. Daar zit zo dichter op een zijaf de weg, dat sommige mensen, vooral 's avonds en in het donker, vergissen in het spoor. In deze situatie zie je ook dat we de Kapelweg hier een stukje zuidelijker aansluiten. Dus de eerstvolgende kruising, die ligt 50 meter. En dat zijn eisen vanuit het programma. Oké, welke afstand? En dat is ook wat bij Runsdijk het punt is. De aansluiting zit te dicht op het spoor, waardoor je conflict krijgt tussen afslaand verkeer, die dan voorrang hebben of voorrang moeten verlenen, en daardoor terugslag hebben, dus een file gaat ontstaan tot op de overweg. In de situatie zoals dit is dat voldoende geborgd om geen terugslag te krijgen tot op de overweg. Wat je ook hebt is dat je met een haakse aansluiting veel beter zicht hebt op het spoor. Als je nu vanaf Oosterwijk-Haren komt, dan heb je de parallelweg of de Kapelweg gaat zo schuin. Je ziet vooral het treinverkeer wat op je afkomt. En het treinverkeer wat vanaf achter komt, dat zie je pas op het moment dat het naast je is. En dat maakt het ook dat de huidige overweg onveilig is, waarbij je ook op een laat moment inderdaad omhoog gaat. Het spoor ligt hier op een dijkje, om het zo maar te zeggen. En we gaan inderdaad, die bocht die zal volledig al op hoogte liggen. En daar zul je op. Nu kun je ook met een grote vrachtwagen niet eroverheen. Dat gaan we ook allemaal tackelen, dat voor 99% van het verkeer gewoon toegankelijk is.
En als voorzitter stel ik dan ook maar even een vraag, dat ik het ook snap. Deze twee aansluitingen verdwijnen dan dus. Want dat zijn juist
dat
die aansluitingen.
Ja, dat we die aansluitingen.
Naar zoveel meter rechts en naar het spoor op. Dat zijn
ja,
die aansluitingen.
Dus aan de ene kant bij Tongeren, dat wordt een doodlopende weg. Daar kun je nog wel met de fiets op en af. En de Kapelweg daar kun je ook alleen nog maar met de fiets op en af.
Ja, ik heb nog een vraag over de Keulse baan. Boksen is ook nog bezig met de snelfietsroute. En als daar die fietsen aankomen vanaf de Eindhovenseweg, dan komen ze dan een stoplicht tegen. Dat is natuurlijk niet echt prettig voor snelfietsen. Zijn er ook al ideeën om rekening te houden met een tunnel als daar de middelen voor beschikbaar komen?
Wij hebben de informatie die wij nu hebben, hebben wij meegenomen om deze verkeerslichten te kunnen borgen. Voor de snelfietsroute is er nog onvoldoende duidelijk waar dat die precies gaat komen of hoe dat die vormgegeven gaat worden. We hebben niks onmogelijk gemaakt, maar je zal altijd op maaiveldniveau fietsverkeer hebben. Dus al het verkeer wat mogelijk niet op het moment dat je iets verder richting de snelweg, de snelfietsroute gaat krijgen of iets verder van Eindhovenseweg af, zul je altijd hier fietsverkeer moeten hebben. Dus in dit ontwerp is opgenomen dat sowieso het fietsverkeer van noord naar zuid en van oost naar west moet kunnen. Voor de verkeerslichten, je ziet ook de paarse lijnen, die liggen aan de westzijde, is de oversteek in twee richtingen, wat dan wel aan zou kunnen sluiten bij een snelfietsroute. Maar, hoe moet ik zeggen, hij kan niet, we weten nog niet waar dat hij nu aansluit. Dus we hebben daar geen rekening gehouden in het ontwerp dat dat hierin is verwerkt. We hebben het ook niet onmogelijk gemaakt, maar goed, dat is een beetje de vraag van, wat gaat er dan komen? Gaat er een tunnel komen? Waar komt die tunnel? Moet die per se bij de kruising liggen? Of ergens anders? En dat is...
Niet onmogelijk betekent ook niet moeilijker gemaakt.
Nee, juist makkelijker, want je kan hier makkelijk aansluiten. Alleen het is inderdaad een snelfietsroute. Ik weet dat de wens is om zo min mogelijk obstakels te hebben, zo min mogelijk vertraging te hebben in je route. Als er uiteindelijk niet gekozen wordt voor een tunnel of een brug of iets dergelijks, dan is dit de meest ideale variant, want dan heb je aan één zijde een dubbelbrede fietspad waar je dan op kan aansluiten. Dus inderdaad niet onmogelijk gemaakt.
Jan Kolen van de werkgroep Krol, Lennensheuvel. Ik heb twee vraagjes, ook over de Kulsebaan. Van welke datum zijn de verkeerstellingen? En aan de hand van die verkeerstellingen, zijn dan alle experts ervan overtuigd dat er VRI's moeten komen? Want in mijn gedachte is dat een rotonde, en dat zie ik net vandaag om 16:45 weer bij de Oorschotsbaan, dat een rotonde meer doorgang geeft dan een verkeerslicht. Want om 16:45 stonden vanuit Laden komende, beginnend bij de Rabobank tot aan de verkeerslichten, staat het verkeer stil.
Twee vragen. Eén gaat over de verkeersgegevens en de andere gaat over een rotonde of een verkeerslicht. De verkeersgegevens, de tellingen zijn uit 2017 en 2022. En die zijn doorgerekend tot 2040 in wat het verkeer gaat doen. Dat zijn ook verkeersmodellen en berekeningen die betrouwbaar geacht worden en een goede voorspelling geven. Dat blijkt ook uit de geschiedenis dat dat een goede voorspelling van de toekomst is. En op het moment dat er nieuwe informatie is, wat ik toen straks ook zei, we hebben in de variantstudie rekening gehouden met een verkeersmodel. Dat is inmiddels geüpdate naar een nieuw verkeersmodel. Die gegevens verwerken wij ook hierin om te kijken of het inderdaad nog steeds robuust is. Zo hebben wij die toets al 3 keer gedaan bij de VLK om te toetsen of dat nog steeds voldoet aan het verkeersbeeld wat ons in het vooruitzicht wordt gezet. Als we dan gaan kijken naar een rotonde of verkeerslicht, dan moet ik wel meegeven, nu de rotonde bij de Eindhovense weg. Je kan mij niet vertellen dat die nu functioneert. De heeft nu in de ochtend en in de avondspits geeft daar een opstopping. Daaruit kan ik concluderen, en volgens mij een hele hoop, dat de rotonde zoals die daar ligt niet gaat functioneren en dat we dat met verkeerslichten beter kunnen gaan organiseren. Als je gaat kijken naar de kruising met verkeerslichten bij de Oorschotseweg, en ik heb het al een paar keer gezegd, dat zijn redelijk verouderde verkeerslichten. Volgens mij zitten er ook nog gloeilampen in, maar dat durf ik zo niet te zeggen. Maar dat wil ook aangeven dat dat een verkeerslichtenregeling is die niet afgestemd is op het verkeer wat daar nu op zit. En daar is ook weinig meer in te doen, omdat dat best verouderde apparatuur is. Daar wordt ook niks aan gedaan voorlopig, want wij zijn daarmee bezig om daar iets aan te gaan doen. En wat we straks gaan doen is die verkeerslichten koppelen. Nou, er is toen straks ook al iets gezegd over de groene golf. Dat kun je allemaal inregelen in deze verkeerslichten. De rotonde Evelbos bij de Parallelweg Zuid, die verstoring die daar nu op plaatsvindt, heeft te maken met de verkeersbewegingen als die vanaf de noordzijde aangetakt is. Als die vanaf de zuidzijde is aangetakt met die bypass om gelijk de Kulsebaan op te gaan, dan is die verwaarloosbaar weinig.
Goed, ik kreeg net van een aantal mensen al een hint van houd de tijd in de gaten. Ik wil iedereen even vragen, korter zijn in de vragen en ook kort in de antwoorden.
Joep van der Aker, ik had nog even een vraag over de verkeersberekening. Is daar rekening mee gehouden als de dubbele overweg straks gesloten is in deze situatie?
In alle verkeersberekeningen die wij hiervoor gebruiken is dat meegenomen. Dus alle maatregelen zijn daarin meegenomen. Bij de VLK zijn deze maatregelen ook meegenomen en het sluiten van de dubbele overweg. Want wij zien het totaal als één pakket. En niet als losse elementen, anders houdt het ook geen stand.
Het antwoord had ook ja kunnen zijn.
Sorry, voorzitter.
Ik heb nog een aanvullende vraag, maar dan meer naar de westkant toe. Eerst de rotonde runmolen is nu een turbo-rotonde. Gaat daar iets mee gebeuren? Want daar zit bijvoorbeeld ook oversteken van fietsers in. Wat eigenlijk op een turbo-rotonde volgens mij niet mag. Tweede vraag is, na de rotonde runmolen krijg je kruising Boseind. Maar daarna krijg je kruising Kruisbroekse straat en Mijlstraat. Gaat daar nog iets mee gebeuren in dat traject van de VLK?
Ik zal kort antwoorden. Die projecten die u noemt zitten allemaal niet binnen PAS. De turborotonde is inderdaad, moet geen fietsverkeer. Op het moment dat de GreenTech Park Brabant ontwikkeld wordt, moeten we iets met de fiets. De rotonde Boseind wordt omgebouwd tot kruising met verkeerslichten. En in het verkeersplan Ladonk hebben we geconstateerd dat de Kruisbroekse straat in de toekomst ook verkeerslichten moeten worden.
En de Mijlstraat?
De Mijlstraat functioneert straks, want die heeft straks geen verkeer meer richting de Dubbeloverweg.
Oké, ik ga door naar de volgende vraag.
Dankjewel. Een heel ander onderwerp.
Heel PS.
PS, zeker. Ja. Nee. De fietstunnel, daar begreep ik dat er weer varianten onderzocht gaan worden. Dat verbaast me wel, want ze gaan volgens elk plandeel andere variantenonderzoek. Ik roep altijd, je moet integraal ontwerpen. Dus ook de omgeving meteen meenemen en kijken wat het eindresultaat is. In het verleden heeft de monumentencommissie gezegd, de Mouwtoren en de brouwerij is monumentwaardig. Het college heeft destijds om politieke redenen besloten om dat niet aan te wijzen vanwege PAS. Maar tussen het VO en DO is die fietstunnel wel verlegd om de brouwerij te kunnen behouden. En de monumentencommissie is gevraagd variantenstudie te doen. Nou, wat je dan kan doen met die herbestemming. En dan zie ik hier dat er nu weer op variant 3 gestudeerd gaat worden, die dwars door die brouwerij gaat en je dus dat erfgoed dus gewoon mogelijk weer laat verliezen. En mijn vraag is eigenlijk, wordt er wel integraal ontworpen wat je dus straks tussen de Tongersstraat en die fietstunnel aan ruimte en erfgoed overhoudt?
Dat is de vraag, ja.
Ik ga 3 verliezen wat mij betreft, maar goed.
Geen vraag, dat is een opmerking.
Ik had nog een vraagje over de Runsdijk. In de presentatie werd gezegd, we gaan met belanghebbenden in gesprek. Wie zijn de belanghebbenden en bent u daar al mee in gesprek?
Kom mooi uit, want ik heb hier ook een vraag over. Als je een ontruimingslicht plaatst, wat is dan de meerwaarde van een weg van 2,45 miljoen door water-windgebied, waardoor je iedereen nog eens moet vragen, mag dat allemaal wel? Want als je daar een ontruimingslicht hebt, dan zou het probleem over kunnen zijn, toch?
Daar los je het probleem met de overwegveiligheid mee op. Maar je lost daar niet het probleem met de leefbaarheid op. Dus vrachtverkeer wat heel dicht langs woningen rijdt op die plek. En ook vanuit de verkeersveiligheid is vanuit de gemeente gezegd, we vinden die situatie met zo'n kruising een beetje vergelijkbaar, denk ik, met de Ekker. Zo dicht op de overweg en afslaande beweging vinden we niet wenselijk. Dus daarom is gezegd, van we willen dat kruisingsvlak verder van de overweg hebben.
Maar zou je dan niet beter het bedrijf weg kunnen halen voor een heel wat minder in plaats van 2,45 miljoen? Ik denk dat je daar heel veel mooie dingen voor kunt doen.
Ik weet niet of de aanname klopt dat dat minder is.
Is dat onderzocht dan?
Maar er is op dit moment vanuit het bedrijf geen wens om te verplaatsen. En ook geen, en ik denk dat dat ook een veel duurdere oplossing zal zijn dan dit.
Ik heb geen vraag meer. Ging was dezelfde vraag over nut en noodzaak van deze weg.
Zijn er dan nog andere vragen? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Nee? Oké, dan wil ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid. Ik wil jullie drie bedanken voor de goede, duidelijke inbreng. En ik hoop dat wij hier de volgende keer zitten en dat er wat stapjes gezet zijn. Prettige avond allemaal en bedankt.